Goedemorgen allemaal. Excuseer, ik heb nog een beetje van de verkoudheid. Dus als ik even moet stoppen om mijn neus te blazen. Deze morgen beginnen we een nieuwe reeks spreken over de ik-ben-uitspraken van Jezus die we vinden in het Johannes-evangelie. En een van de belangrijke thema's in deze reeks is de identiteit van Jezus. Wie was Jezus? Wat was zijn missie hier op aarde? Hoe begreep hij zelf zijn doel, zijn leven hier op aarde? Ik wil beginnen met een foto te tonen van mijn identiteitskaart. Oké, dat is mijn identiteit volgens de overheid. Ja? Er zijn daar enkele belangrijke gegevens die aantonen wie ik ben. Dus het zegt waar dat ik vandaan kom. Dus dat ik geboren ben in Amersfoort in Nederland. Mijn nationaliteit. En ook wat mijn beroep is, dat ik bediende ben, dat staat op de chip. En ook wat er op de chip staat is mijn gezinssituatie. Dat ik getrouwd ben met Holly, dat we twee dochters hebben die Elise en Evie noemen. Dus dat is mijn identiteit volgens de overheid. Ja? Nu, Jezus had geen identiteitskaart, uiteraard, maar hij toonde wel duidelijk aan wie hij was. Dus hij gaf antwoorden op de vragen waar hij vandaan kwam, wat zijn beroep, zijn missie was, wat zijn gezinssituatie was, namelijk zijn relatie met God de Vader. En de zeven ik-ben-uitspraken in het Johannes-evangelie geven een duidelijk beeld aan ons wie hij is. Wat zijn identiteitskaart is. Dus we gaan samen op zoek gaan in de komende maanden naar de ware identiteit van Jezus. En hem ontmoeten zoals hij is. En mijn gebed, mijn hoop is dat door die ontmoeting met hem, als we hem ontmoeten voor wie hij is, zullen wij ook veranderd zijn. Net zoals hij veranderde de levens van de mensen die hij ontmoette toen hij hier op aarde wandelde. Dus de eerste ik ben uitspraak vinden we in Johannes hoofdstuk 6, 35. Ik ben het brood des levens. En we gaan samen dat hele gedeelte lezen. En samen bekijken. Johannes hoofdstuk 6 van vers 25 tot en met 59. Dus 25 tot 59. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En toen zij hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hen en zei: voorwaar, ik zeg u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen hem: wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen hem: welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niet verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En zij zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Goed, ik ga even beginnen met de context te schetsen. We lezen dat dit gebeurt op de volgende dag. In vers 22 lezen we de volgende dag. Nu, wat was er gebeurd de dag ervoor, als het zegt de volgende dag? Maar in vers 1 tot 15 lezen we over de eerste wonderlijke spijziging. Dus Jezus doet een wonder met 5 broden en 2 vissen. Geeft hij genoeg voedsel voor 5000 mannen en hun vrouwen en kinderen. Dus 5000 gezinnen. En de menigte begrijpt dit als een teken dat Jezus is de Messias, de Joodse Messias die ze verwachten. En ze willen hem ter plaatse koning maken. En als gevolg daarvan trekt Jezus zich terug, of misschien zelfs loopt hij weg. En waarom doet hij dat? Ik lees even vers 14 en 15 van hoofdstuk 6. Toen de mensen dat het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Dus ze denken dat hij de Messias is. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Dus de mensen, de menigte, had een verkeerd verwachting van wie de Messias was. Zij dachten dat de Messias ging een politieke leider zijn die hen zou verlossen van de Romeinse overheersing. Maar Jezus wou niet op zo'n verwachtingen ingaan. Dus hij moest het idee dat de mensen hadden van de Messias veranderen. Hij moest hen denken veranderen. En hij deed dat door onderwijs te geven en door hen te vertellen over zijn identiteit, over zijn missie, over zijn doel, wat het betekende dat hij de Messias was, dat hij gezonden was door God. Nu, dit is waar Jezus mee bezig is in onze gedeelte dan. Dat we lezen dat plaatsvindt de volgende dag in een synagoge, in een vissersdorp, dat heet Capernaum, aan de kust van de Zee van Galilea. En dan lezen we dat er hier een gesprek is, een discussie tussen Jezus en de menigte mensen in de synagoge. En daar gaan we een keer wat verder naar kijken. Nu, heb je al ooit meegemaakt een gesprek tussen twee personen die elkaar echt niet kunnen verdragen, die echt niet goed overeenkomen? Het begint goed, ze zijn allebei vriendelijk, ze doen hun best. Maar snel blijkt het dat ze elkaar echt niet kunnen verdragen. En het gesprek loopt moeizaam. De ene zegt iets, de ander reageert daarop. En snel gaat het tot een conflict, een confrontatie tussen de twee mensen. Nu, dat is wat er hier gebeurt tussen Jezus en de menigte in de synagoge. Het is een discussie die snel uitloopt tot een confrontatie. En we zullen even het gesprek doorlopen. Dus Jezus begint in vers 26 en zegt, hij beschuldigt hen en zegt dat ze te veel bezig zijn met de dingen van deze wereld. Dat ze te materialistisch zijn. In vers 26. Dat hun motivatie om Jezus te vinden en te zoeken niet zuiver is. Dat ze alleen geïnteresseerd zijn in het uiterlijke, in de materiële dingen, in voedsel, fysische voedsel. Nu, ik denk dat ze beseften dat Jezus was een profeet, was een bijzondere man, en dat ze zouden wel aanvaard hebben dat hij kritiek gaf, want dat was een stuk de rol van een profeet, om de mensen te wijzen op hun zonde. Dus dan zegt Jezus in de volgende vers, vers 27, werk niet voor tijdelijke dingen, maar werk voor voedsel die blijft in eeuwigheid. Met andere woorden, zoek de dingen van God. Zoek de dingen van God. En dan komt de vraag van de mensen, wat voor werk verwacht God dat wij doen? Dat wil betekenen, wat moeten wij doen om gered te zijn? Wat verwacht God van ons? Dat is een goede vraag. Een heel belangrijke vraag. Het is een vraag die te weinig wordt gesteld vandaag. Wat draait het leven echt om? Wat is het doel? Wat is onze betekenis van ons leven? Wat verwacht God van mij persoonlijk? Wat wil Hij dat ik doe? Dat is een heel belangrijke vraag. En Jezus gaat hierop in. Hij is blij om hierop in te gaan. Maar Hij heeft een heel eenvoudig antwoord. Een heel eenvoudig antwoord. Hij zegt, geloof in Hem die God gezonden heeft. Dat is het werk van God. Geloof in Hem die God gezonden heeft. Maar andere woorden, geloof in Jezus. Geloof in mij, zegt Jezus. En dan vragen ze om een teken. Ze zeggen in feite, bewijs dan dat jij bent van God gekomen. Geef ons een teken, bewijs het. Het gaat hier om zijn identiteit. Bewijs dat jij de ware zoon van God bent, de Messias. En ze vragen om manna uit de hemel. In vers 31 lezen we dat. Nu, er was de verwachting toen dat de Messias zou, wanneer dat hij zou opnieuw komen, dat hij zou manna laten komen uit de hemel. Net zoals Mozes dat had gedaan in de woestijn. Blijkbaar was de wonderlijke spijziging die Jezus had gedaan de dag ervoor niet genoeg voor deze mensen. Maar Jezus gaat hier niet op in. Het is geen show. Hij draait voor hem niet om een show of hun aardse verlangens te vervullen. Dus hij gaat er niet op in. En hij probeert hun denken te veranderen. Hij probeert hun verkeerd denken te verbeteren. En hij zegt, het gaat hier niet om, of de Messias groter is dan Mozes, of dat de Messias meer wonderbaarlijke of indrukwekkende tekens doet dan Mozes. Het gaat om God en wat God doet hier op aarde. Namelijk dat God geeft het ware brood die uit de hemel komt en die eeuwig leven heeft. Dat is Jezus zijn antwoord op hen. En dan zegt de menigte, geef ons dan dat brood. Ze zijn nog steeds bezig met het letterlijk, het fysische voedsel. En ik vermoed dat er ook in hun houding een beetje van een uitdaging is. Allee, geef het dan ons. Als je beweert de Zoon van God te zijn, geef het dan. En dan komen we aan de hoogtepunt van het gesprek. Jezus, waarin dat Jezus zegt, ik ben het brood des levens. En Jezus is hier zeer rechtuit in zijn uitspraken. Hij zegt het nu direct aan hen. En hij zegt drie belangrijke dingen. Ten eerste, hij zegt dat hij het brood des levens is. Hij zegt dat wie dat brood eet, zal nooit meer hongeren, zal nooit meer dorst hebben. Met andere woorden, Jezus heeft het hier over redding, heil. Al onze geestelijke noden, al wat wij hongeren naar, is vervuld in Jezus. Jezus kan ons redden. Al onze verlangens als mensen zijn vervuld in Jezus. Alleen Hij kan onze zielen tevreden stellen. En het beeld van brood heeft ook extra gewicht of kracht, omdat brood heeft iedereen nodig. Iedereen eet brood. Het was iets van elke dag. Het was niet een heel rijke maaltijd, het was iets dat elke mens nodig had. En elke mens at. Dus Jezus geeft redding voor iedere mens, elke mens. Ten tweede, het brood des levens, Jezus is uit de hemel neergedaald. Dat lezen we in vers 38. Dat is Jezus zijn antwoord op de vraag van waar kom je? Hij zegt, ik kom uit de hemel. En dan de derde, hij is gezonden door de Vader. God, de Vader, geeft zijn stempel van vertrouwen aan God, de Zoon. In vers 27 lezen we het volgende. Want hem, dus Jezus, heeft God, de Vader, verzegeld. Het is God, de Vader, die de identiteit van Jezus bevestigt als Zoon van God. Jezus is geen valse profeet. Jezus is echt wie hij werkelijk is, omdat God de Vader bevestigt het. Hij zet zijn stempel van bewijs op de Zoon. Het is gelijk een foto op mijn identiteitskaart. De foto bewijst dat ik ben degene van wie dat die gegevens... Dat zijn mijn gegevens. Dat is niet van een andere persoon. Dus God de Vader bevestigt de identiteit en missie van Jezus. Wat is dan de reactie van de menigte in de synagogen? Ze morden over hem omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. Met andere woorden, ze geloven hem niet. Vers 42 lezen we, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Met andere woorden, wij kennen zijn aardse vader en moeder. Hij is niet uit de hemel gekomen. Wij kennen zijn familie, wij kennen zijn gezinssituatie. Dus ze geloven niet in zijn identiteit. Ze twijfelen aan dat hij echt uit de hemel is gekomen door God gezonden.
Maar Jezus intimideren door de menigte. Nog heel interessant, opmerkelijk, is dat hij ook niet probeert hen te overtuigen door argumenten of door logica of wat dan ook. Nee, in plaats daarvan herhaalt hij de drie punten. Dat hij de brood des levens is, dat hij de hemel neergedaald is, dat hij gezonden is door de Vader. Maar hij wordt zelfs nog sterker, nog feller in zijn uitspraken. Dus in 46 lezen we dat alleen Jezus heeft God de Vader gezien, niemand anders. Dus alleen Jezus heeft de positie om te zeggen, of het gezag om te zeggen wie God is. Niemand anders heeft die positie. Niemand anders kan zeggen, dit is God, want alleen Jezus heeft God gezien.
48, hij is opnieuw herhaalt hij dat hij het brood des levens is. En dan in de volgende vers, in 49, hij is beter dan manna. Hij is beter dan het eten dat de Israëlieten kregen in de woestijn. Want zij atten de manna, maar zij stierven nog. Terwijl wie dat eet van het brood des levens, hij zal eeuwig leven hebben. En dan opnieuw in vers 50 dat hij uit de hemel is neergedaald. En dan in vers 51 is er iets nieuws dat Jezus zegt. Hij zegt, het brood is mijn vlees. Dus hij brengt een nieuw concept, een nieuw woord in het gesprek. Nu, de Joden, zoals we kunnen lezen, begrijpen dit letterlijk en dan beginnen te zeggen, ja, betekent dit dat wij letterlijk moeten uw vlees opeten? Is dat wat u zegt? En Jezus geeft een duidelijk antwoord opnieuw in vers 53 tot 58. In deze verzen wordt 5 maal herhaald het eten van Jezus zijn vlees en het drinken van zijn bloed. Nu, waarom drukt Jezus het zo uit? Cannibalisme was natuurlijk onaanvaardbaar en is onaanvaardbaar in mensen hun ogen. Dus waarom kiest Jezus om op deze bijzondere manier, sterke, felle manier, om zich uit te drukken? Ik denk, als Jezus dat vandaag zei, zou hij zeker geen job vinden in marketing. Het is alsof hij extra aanstootgevend is. Alsof dat hij nog feller wil zijn in zijn uitspraken. Ik denk dat Jezus wil hier benadrukken dat redding, heil, draait allemaal rondom hem als persoon, om wie hij is, om zijn identiteit. Het is alleen te vinden in Jezus. Eeuwig leven heeft alles te maken met wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. Het is alleen door het delen in zijn offer aan het kruis door geloof dat wij gered kunnen zijn. Dus het gesprek loopt uit tot een confrontatie. De mensen hadden niet verwacht dat Jezus zo fel ging zijn. Ze hadden het niet verwacht van hem. En meer dan dit, wat hij te zeggen had, was aanstootgevend voor hen. En we lezen in vers 60 tot 66 het gevolg dat vele van zijn discipelen hem verlaten. In Lucas hoofdstuk 12, vers 51, zegt Jezus het volgende. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen. We zien dat overal waar dat mensen geconfronteerd worden met Jezus, die Jezus is,
met zijn identiteit, verdeelt Jezus de mensen in 2 groepen. Je hebt 1 groep mensen die zeggen, dit woord is te hard voor ons. Dat lezen we in vers 60. Velen van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren?
En dan, ze verlaten Jezus. Maar je hebt een andere groep. Dat zijn mensen zoals Petrus, die zeggen, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden voor eeuwig leven. Dat is wat Petrus zegt in vers 68. En zij, de 12 discipelen, kiezen om Jezus te blijven volgen. Jezus zal altijd confronteren.
Hij ons altijd confronteren. Zijn woorden zullen altijd een stukje aanstootgevend zijn. We zullen altijd zo ervaren. Omdat hij wees de vinger op onze zondige, onze slechte natuur als mensen. Hij openbaart aan ons onze werkelijke natuur, wie wij echt zijn van aard. Onze egocentrische motivaties. Ons trots, ons hoogmoed. Het kwade in ons hart. Ons bitterheid. Hij toont ons dat wij niet bekwaam zijn om God te volgen. En dat doet pijn. Dat is aanstootgevend voor ons. Want Jezus vertelt ons wat wij niet willen horen. Namelijk dat wij zondaars zijn en dat wij hem nodig hebben. Dit is wat hij vertelde aan de menigte in de synagoge.
dat zij hem nodig hadden. Dat zij het niet alleen konden, dat zij niet God op hun manier konden tevreden maken, dat zij niet kunnen zichzelf redden. Zij moesten in hem het brood des levens geloven. Maar zij wouden dat niet horen. En ze zeiden, wie was hij? Wie is deze mens om zoiets te zeggen? Om onze trouw zo op te eisen. Hij is toch maar de zoon van Jozef en Maria. Dus ze geloofden niet in zijn identiteit. Jezus confronteert ons, ook vandaag, omdat hij ons claimt. Hij maakt een aanspraak op ons leven. Alles wat wij hebben, alles wie wij zijn als mensen. Hij vraagt 100% toewijding van ons. Niet maar 60% of 70%. Niet maar op een zondag, maar 100% toewijding. In Lucas 9, vers 23 zegt Jezus, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Dat is moeilijke woorden. Dat zijn moeilijke woorden. En Jezus confronteert ook ons in onze samenleving. Ik ben het brood des levens, zegt Jezus. Dus dat betekent dat alleen als wij van Jezus eten, alleen als wij geloven in Jezus, kunnen wij eeuwig leven hebben. Er is geen redding buiten Jezus. Dat is zeker onaanvaardbaar en aanstootgevend in onze pluralistische maatschappij vandaag. Mensen willen dat niet horen. De vraag is, wat is onze reactie? Wat is jouw reactie wanneer Jezus jou confronteert met zijn identiteit? En wanneer hij vraagt om het recht te hebben tot jouw leven? Zou jij zeggen, ja, dit woord is te hard voor mij. Ik ben maar een mens. Jezus verwacht te veel van mij. Of zou hij je zeggen, waar zou ik heen gaan, Jezus? U hebt het woorden van eeuwig leven. Stel nu voor dat het waar is wat Jezus zegt. Stel nu voor dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Dat Hij alles heeft geschapen. Dat Hij jou heeft geschapen. Dat jouw elke adem is een geschenk van God. Dat Hij alle macht op aarde en in de hemel heeft. Stel nu voor dat dat de waarheid is. Wat zou dat betekenen als het waar is? Het zou natuurlijk betekenen dat jij geen recht hebt op jouw eigen leven. Dat het een geschenk is van God. Maar het zou ook betekenen dat de Zoon van God is gestorven aan een kruis omwille van zijn diepe liefde voor jou. En het zou ook betekenen dat jij eeuwig leven mag ontvangen. Het ware leven. Een leven waarin je nooit meer hongert, nooit meer dorst. Want Jezus zal genoeg zijn voor jou. Ik wil eindigen dan met de vraag, heb je al volledig toevertrouwd aan Jezus? Heb je al van zijn vlees gegeten, zoals hij het zegt? Geloof je dat Jezus is werkelijk de Zoon van God? Werkelijk de Messias? Dat zijn identiteit, wie hij beweert te zijn, is werkelijk waar? En dat hij al het recht heeft tot jouw leven. Hij zal het niet forceren, hij zal het niet pakken. Maar hij wacht totdat wij die recht afstaan en geven aan hem. Dus beste mensen, laten wij niet van onszelf terughouden, maar in volledig vertrouwen alles overgeven aan hem die ons lief heeft en voor ons is gestorven. Ik lees nog even Jezus zijn woorden in Johannes 6, vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Gelooft u dat? Dat Jezus het brood des levens is, dat hij jouw eeuwig leven heeft. Laten we samen bidden. Heer Jezus, wij willen u aanbidden als de Zoon van God. U bent verhogen boven alles. Heer, u bent de Alpha en de Omega, begin en het einde. Heer, en wij vinden ons bestaan in u. Wij vinden ons betekenis alleen in u. Heer, dank u wel dat u bent gekomen naar de aarde om ons te vertellen over wie u bent. Dat wij mogen u leren kennen, dat wij mogen inzien wat het betekent dat u het brood des levens bent. Heer, en wij danken u dat u van uzelf geeft voor ons, uit diepe liefde voor ons. Heer, help ons om uw liefde te aanvaarden. Help ons om ja te zeggen op wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Ik wil nog zeggen dat na de dienst zullen er mensen zijn als hier van voor, als u wilt, met iemand bidden hierover. Misschien uzelf opnieuw toewijden aan Jezus of voor de eerste keer. Mag je gerust komen spreken met de mensen. Wel, ik zal hier zijn en nog iemand anders ook. Dus, dank u wel.
Dankjewel, David. Goed, we willen afsluiten met lied 713. Lied 713, dat zegt: alles wat ik ben, behoort u toe. En dan ook: als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als Jezus alles voor ons is, dan mag datgene waar we aan bouwen zijn wat hij doet. En daarvan willen we dan ook zingen met dit lied.
Alles wat ik ben behoort u toe. En al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij u. Ik zet mijn trots en eer gevoel op zijn. De dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij. Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt door mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan. Niets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan. Iedereen zal zien, want als u het huis niet bouwt. iets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan.
Moge God van de vrede, die onze Heer Jezus Christus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij ons in datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen.